Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. We zingen uit de 130ste psalm het eerste en het tweede vers uit Diepten van ellende en zo gij in het recht wilt treden. 130, het eerste en het tweede vers. Schriftlezing is uit het boek der Handelingen, Handelingen 16. We lezen vanaf vers 19 tot en met vers 34. Handelingen 16, vers 19 tot en met 34. En na de schriftlezing zingen we het negende vers van Psalm 6. De Heere wilde op mijn kermen zich over mij ontfermen. Psalm 6, vers 9. Na de schriftlezing. Als nu de heren van dezelfde zagen dat de hoop huns gewins weg was, grepen zij Paulus en Silas en trokken hen naar de markt voor de oversten. En als zij hen tot de hoofdmannen gebracht hadden, zeiden zij: deze mensen beroeren onze stad, daar zij Joden zijn, En zij verkondigen zeden die ons niet geoorloofd zijn aan te nemen, noch te doen, alzo wij Romeinen zijn. En de schare stond gezamenlijk tegen hen op, en de hoofdmannen hun de klederen afgescheurd hebbende, bevalen hen te geeselen. En als zij hun vele slagen gegeven hadden, wierpen zij hen in de gevangenis, en geboden de stokbewaarder dat hij hen zekerlijk bewaren zou, dewelke, zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. En omtrent de middernacht baden Paulus en Silas en zongen Goden lofzangen, en de gevangenen hoorden naar hen. En er geschiedde snellijk een grote aardbeving, alzo dat de fundamenten van de kerker bewogen werden, en terstond werden al de deuren geopend en de banden van allen werden los. En de stokbewaarder, wakker geworden zijnde en ziende de deuren der gevangenis geopend, trok een zwaard en zou zichzelf omgebracht hebben, menende dat de gevangenen ontvloden waren. Maar Paulus riep met grote stem, zeggende: doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende, en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten, en hen buitengebracht hebbende, zeide hij: lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? En zij zeiden: geloof in de Heere Jezus Christus, en gij zult zalig worden, gij en uw huis. En zij spraken tot hem het woord des Heeren en tot allen die in zijn huis waren. En hij nam hen tot zich in die uren des nachts en wies hen van de striemen. En hij werd terstond gedoopt en al de zijnen. En hij bracht hen in zijn huis en zette hun de tafel voor en verheugde zich dat hij met al zijn huis aan God gelovig geworden was. Belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof. En spreken dan in ieder in zijn hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wij vervolgen vanavond onze overdenking van het 16e hoofdstuk van de Handelingen der Apostelen. Het is een aantal weken geleden in verband met de viering van het heilige avondmaal vorige week en de voorbereiding daarvoor 2 weken geleden Het is daardoor een aantal weken geleden dat we voor de laatste maal stilstonden bij een gedeelte uit dit gedeelte van Gods woord, Handelingen 16. Toen overdachten we met elkaar de versen 27 en 28. Vanavond wordt onze aandacht gevraagd voor de versen 29 en 30. En als hij licht geëist had, sprong hij in en werd zeer bevende en viel voor Paulus en Silas neder aan de voeten en hen buiten gebracht hebbende, zeide hij, lieve heren, wat moet ik doen, opdat ik zalig worde? Laten wij samen eerst God zegen bidden. O Heere, vanavond mogen wij weer samen zijn in uw huis rondom uw goddelijk woord en eeuwig getuigenis om lessen te leren die gij ons onderwijzen wilt. Om stil te staan bij de allerbelangrijkste vraag die een mens in dit leven kan stellen. Wat moet ik doen om zalig te worden? En bij deze vraag vergeleken verbleken vele andere vragen. In het licht van deze vraag zijn heel wat vragen die wij stellen onbelangrijk geworden. Maar het is wel de vraag die in ons alle leven aan de orde moet komen, heren. Het is wel de vraag waar we allemaal een antwoord op moeten ontvangen. En niet zomaar in het algemeen, maar net als bij de stokbewaarder, heel persoonlijk. Stel gij dan allereerst die vraag aan de orde, en mag de prediking van uw woord van vanavond daar dan aan dienstbaar zijn, om zo ook in de weg van ons vragen antwoord te geven en ons de weg te ontsluiten in die dierbare zaligmaker, de Heere Jezus Christus, in wie de zaligheid geopenbaard is en dan ook nog een volkomen zaligheid. Heere, zegen uw woord als we dat vanavond mogen gaan overdenken. Zegen hem die uw woord mag verkondigen. U hebt hem dit morgenuur niet beschaamd, zoals u het al meer dan eens in zijn leven en in zijn ambtelijke bediening hebt willen bewijzen, dat het Israëls God is die krachten heeft en geeft. Zou u het ook vanavond willen bewijzen, heren, dat gij een genadig God zijt. En dat het woord van u niet gebonden is, maar dat het uitgaat en dat het werkt en dat het zegen brengt. Zoudt u het willen geven, heren, op deze zondag, dat uw koninkrijk mogen worden gebouwd? Er zijn allerlei dingen die we niet weten, dingen die we ook niet begrijpen, maar er zijn ook dingen die gij wel bekend gemaakt hebt en geopenbaard hebt en dingen die we wel kunnen begrijpen. En daar hoort onder andere bij dat wij arme en verloren zondaren zijn die behoudenis moeten ontvangen bij u vandaan. Bind dat op ons aller hart. En doe ons ook die behoudenis vinden daar waar hij te vinden is. O God, mag uw woord zegen brengen. Geen voorbijgaande zegen. Geen vluchtige indruk alleen nalaten. Maar een zegen die meegaat. En die ook nooit meer verloren gaat. En mogen wij voor het eerst of bij vernieuwing dat goede deel uitkiezen dat van ons nooit zal worden weggenomen. En mogen wij voor het eerst of bij vernieuwing iets gaan ontdekken van datgene wat voor een mensenkind van zo onschatbare waarde is. Zaligheid. Bewaar ons voor de zonde, voor alles waarvoor we bewaard moeten worden. En dat is meer dan we ons bewust zijn, natuurlijk. En dat zullen we toestemmen. We moeten bewaard worden voor de zonde, voor het kwaad, voor de ongerechtigheid die altijd bij ons is. Dat zonde die ons altijd aankleeft, waar wij ook zijn, heren. Zelfs in uw huis, zelfs onder uw woord, zelfs in ons zingen, in ons bidden. Ach, wat kleeft er een ongerechtigheid aan ons, aan onze mond, aan onze handen, aan ons hele bestaan. En wat kan de vorst der duisternis met allerlei listen, soms zodat we er niet eens erg in hebben, gebruik maken van datgene wat ons aan boosheid aankleeft en in ons woont, om ons ook de zegen van uw woord te roven. En wat is het soms maar gauw gebeurd, heren, dat onze aandacht bezig is, dat onze gedachten bezig zijn met dingen die met uw woord en de verkondiging daarvan niets te maken hebben, dingen die met onze zaligheid niets uitstaande hebben. Wat zitten we soms vol met allerlei beslommeringen, met zorgen, maar ook met zonden en met zondige gedachten en overleggingen. Dat doen we ook in de kerk veel kwaad, als we niet luisteren, als we geen aandacht geven, als wij met aardse, vergankelijke dingen ons ophouden. Heren, wat is het nodig om daarvoor bewaard te worden? Maar er zijn nog veel meer dingen waarvoor we bewaard moeten worden, want Satan is zo'n listige verleider dat hij alles gebruiken kan om één ding in ieder geval bij ons vandaan te houden en één ding niet toe te laten in ons leven en één ding niet te laten bestaan of ontstaan, namelijk heilige onrust, heilige jaloersheid, heilige begeerte. Wilt u geven, heren, dat hij geen werk kan doen bij niemand? Wilt u geven, heren, dat we allen onder beslag van uw woord mogen komen en dat we er iets van mogen aanvoelen, van wat die stokbewaarder aanvoelde en wat hem tot die vraag dreef: lieve heren, wat moet ik doen om zalig te worden? Heren, wees gij met allen die hier niet kunnen zijn. Wees gij met zieken en bejaarden. Sterk in de dagen der ziekte en in de dagen van beproeving. Wees gij met ouden van dagen, heren, die aan de avond van het leven kwamen en die met allerlei gebreken daaruit voortvloeiend te maken krijgen. Zegen gij hen in hun moeite. Wees gij met rouwdragenden, met bedroefden, met hen die een gemis hebben en een lege plaats in hun gezin en onder hun dak, en die daar de smart over voelen. Wees u ook met hen, bijzonder met hen die niet alleen een lege plaats in hun gezin kregen, maar die ook met de vraag moeten leven waar hun geliefde dode nu is, die daar geen zekerheid over hebben. Wilt u troosten, heren, daar waar verdriet is en smart? Wilt gij kracht geven om de weg te gaan, ook als de weg moeilijk is? Heren, geef dankbaarheid daar waar reden tot dankbaarheid is. Want ook vergeten we het vaak om te danken als gij zegent en wel doet. En we zien vaak de dingen alsof ze maar gewoon zijn. En we nemen de zegeningen alsof het allemaal zo hoort. En we moeten er soms toch weer eens heel nadrukkelijk bij bepaald worden dat het allemaal zo niet vanzelf spreekt, omdat we in een leven verkeren dat aan de ijdelheid onderworpen is en waarin we vloek en tegenspoed verwachten kunnen in plaats van zegen en voorspoed. En daarom zal er reden zijn om te danken, Heere, als gij zegen en voorspoed geeft. Bewaar ons voor die zonde dat we danken zouden vergeten. En wilt gij uw genade in alle dingen over ons uitstrekken, uw woord zegenen ook overal waar het verkondigd wordt, uw knechten bekwamen en hen sterken en aangorden en getrouwheid geven, dat ook, en dat hebben ze van zichzelf ook niet, bekwaamheid ook om met de moeder een woord ter rechter tijd te spreken, ernst, liefde en alles wat ze erbij nodig hebben, opdat uw knechten in hun arbeid ook iets van dat werk en van die gezindheid van de Heere Jezus Christus mogen vertonen. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Psalm 116, het tweede, derde en vierde vers. Psalm 116, vers 2, 3 en 4. Ik lag gekneld in banden van de dood, och Heer, och wiert mijn ziel door u gered en de eenvoudigen wil God steeds gadeslaan. Ja, wat is er van die stokbewaarder te zeggen, zoals hij was voor deze beslissende nacht in ons in zijn leven. Alleen maar dit, dat het een natuurlijk mens was. Dat er niets van Gods geest in hem aanwezig was. Dat er niets van de liefde Gods aan hem bekend was. Vleeselijk, verduisterd in zijn verstand, zonder God, zonder hoop, zonder Christus, zelfs een vijand van God en een vijand van het volk van God, zoals ook bleek uit zijn gedrag tegenover Paulus en Silas, we lezen daarvan in vers 24, als hij van de magistraten van Filippi bevel gekregen heeft om ze goed te bewaken, de welke zulk een gebod ontvangen hebbende, wierp hen in de binnenste kerker en verzekerde hun voeten in de stok. geen enkele barmhartigheid, geen enkel blijk van consideratie met deze toch al zo zwaar mishandelde gevangenen. Hij wierp ze in de binnenste kerker en hij verzekerde hun voeten in de stok. Maar God kan ook zulke mensen bekeren. Want niets staat de almacht Gods in de weg en niets staat de genade Gods in de weg. Hij kan het hardste hart verbreken, hij kan de meest onbuigzame wil buigen, hij kan ook zo'n stokbewaarder tot bekering brengen. De man is hevig geschrokken door de aardbeving, waarin hij, zoals we al eerder zagen, geconfronteerd werd met de majesteit Gods. En dat grijpt hem zo aan dat hij ervoor weg wil vluchten door zich in de dood te storten. Hij heeft het zwaard al in de hand en hij heeft de punt van het zwaard al op zijn borst gericht. En nog een ogenblik en hij heeft zichzelf van het leven beroofd, omdat hij beangstigd voor de majesteit Gods met wie hij in één keer geconfronteerd wordt, op die manier de vlucht wil nemen. Zoals op de jongste dag, als het gericht geoefend zal worden, ook willen vluchten. Vluchten van hem die op de troon zit en van de toorn van het lam. Als de schrik hen om het hart slaat en in de ziel vaart. En ze tot de bergen en tot de heuvelen zullen zeggen, verbergt ons. Maar deze man die op het punt staat om zich in het eeuwig verderf te storten, wordt door God daarvan weerhouden. En de Heere gebruikt daarbij het middel Paulus. Paulus roept met grote stem, doe u zelf geen kwaad. En hij geeft ook een argument, want wij zijn allen hier. Waar die stokbewaarder een ogenblik bevreesd voor geweest is, namelijk dat nu de deuren van de gevangenis openstaan en al de banden en ketenen losgeraakt zijn in dat teken van de majesteit Gods, die aardbeving, dat dan wellicht al de gevangenen ontvlucht zouden zijn, waar die stokbewaarder bang voor geweest is, blijkt een ongegronde vrees te zijn. Wij zijn allen hier. God die de banden losmaakt, heeft op een andere manier die gevangenen toch gebonden aan de plaats waar zij hoorden, de gevangenis. God heeft geen ketenen nodig om een mens te binden. Hij kan hem in zijn geweten zo binden dat al staat de deur van de gevangenis open en al is hij overal los van banden en ketenen, dat hij toch niet vluchten kan. Nou, dat doet God. En als de Heere dan zo begonnen is in het leven van deze stokbewaarder, met hem via die aardbeving, en nu ook via dat woord van de apostel, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. Als de Heere zo begonnen is met deze man te bekeren, want dat is het begin van zijn bekering geweest, dan blijft het niet op dit punt stilstaan, maar dan werkt de Heere verder. Die opmerking van Paulus heeft hem minstens zo diep getroffen als de aardbeving. En zodra hij dat woord gehoord heeft, haalt hij het zwaard weg van de plaats waar hij zijn lichaam ermee doorboord zou hebben. Denkt dat hij het in de schede steekt of wegwerpt. Hij springt naar binnen nadat hij licht geëist heeft van een van zijn ondergeschikten, een fakkel, een lantaarn of wat dan ook, om te zien wat er te zien is in de donkerheid van die binnenste kerker. En als het licht dan schijnt en hij naar beneden gesprongen is in dat kerkerhol, dan staat hij daar oog in oog met Paulus en Silas. Met vooral ook die man die hem zo pas toegeroepen heeft met grote stem, doe u zelf geen kwaad. En daar, in die binnenste kerker, Dus nog niet eens als hij op zijn bed ligt en wakker wordt van die aardbeving. En nog niet eens als hij daarna zijn bed uitspringt en de gevangenis binnenrent om te ontdekken dat daar de kerker open staat en dat de banden van de gevangenen los zijn. Nee, nee, niet daar en niet dan. Maar als hij oog in oog staat in de binnenste kerker met Paulus en Silas, werd hij zeer bevende. Als hij in aanraking komt met deze gezanten Gods, en als hij hen ziet, en hem ziet, die hem die woorden toegevoegd heeft, doe u zelf geen kwaad. En dan komt het allemaal terug van die middag. Dat hij ze, toen hij dat bevel gekregen heeft, in de binnenste kerker geworpen heeft. Zonder barmhartigheid. En dat hij ze toen vastgemaakt heeft, hun voeten in de stok. Zonder barmhartigheid. En dat hij ze geen dronk water gegeven heeft voor hun dorstige mond. En dat hij ze geen balsem gegoten heeft in de wonden van hun doorploegde rug. Maar dat hij ze wreed, barbaars, gruwelijk behandeld heeft. Het komt allemaal terug. En waardoor komt het terug? Omdat deze mensen nu met hem bewogen blijken te zijn. Met hem bewogen blijken te zijn. En zo bewogen dat ze hem van die wanhoopsdaad wilden terughouden en hem wilden weerhouden van een zelfmoord. Dat gedrag, dat begrijpt hij niet. Dat heeft hij ook nog nooit meegemaakt. Ze zijn door hem mishandeld en nu zoeken ze zijn behoud. Hij heeft ze met hatelijke opmerkingen bejegend en hem meer pijn gedaan nog dan nodig was. En nu zoeken ze zijn behoud. Wat zijn dat voor mensen? Dat is een mysterie. En dat mysterie samen met dat andere wat hij meemaakt, dat doet hem beven. En zo valt hij voor Paulus en Silas neer. En dan heeft hij in een ogenblik begrepen dat het een met het ander in verband staat. Die aardbeving en die open deuren en die losgeraakte boeien en toch de gevangenen allemaal binnen. En de opmerking van deze gevangenen die hij mishandeld heeft nadat hij al zwaar gemishandeld was. Het heeft allemaal met elkaar te maken. En in grote onrust, in zielsonrust valt hij voor hen neer. Schrik is hem in het geweten geslagen. En tegelijk is hij vervuld van een diepe eerbied en van een heilig respect voor deze knechten Gods. Dat blijkt ook als hij begint te spreken. Ik stel me voor dat hem dat nog moeite gekost heeft ook om in deze staat van totale innerlijke ontreddering een woord uit te brengen. Lieve heren. Hij noemt nota bene, hij de Romeinse burger, hij noemt die gevangenen, meesters, heren. Dat zal een Romein toch nooit tegen zijn gevangenen zeggen. Maar in een ogenblik heeft hij gezien wat ze waarlijk zijn en dat ze niet zijn waarvoor hij hen in dat middaguur gehouden heeft. Nou ligt er in dat neervallen op de knieën voor Paulus en Silas tegelijk ook een element van vergeving vragen. Voor wat hij hen heeft aangedaan. Hoe komt die man op dit punt in zijn leven tot deze daad? Heeft hij nog nooit eerder in zijn leven gedaan. Beven en sidderen had hij op het slagveld verleerd. Hij had voor allerlei situaties gestaan, hij had oog in oog met de dood gestaan, hij was geconfronteerd met ik weet niet wat voor risico's, dan verleer je het sidderen wel. En hoe komt hij nu zover dat hij voor Paulus en Silas neervalt, bevend over al zijn leden. En dat hij ze aanspreekt, lieve heren. Ja, hoe dat komt, omdat God bezig is die man te bekeren. En dan gaan de dingen anders worden in een mensenleven. Alles wordt dan anders. En bij een man als die stokbewaarder wordt dat ook heel opvallend en radicaal anders. Ja, maar er was toch helemaal niets van de Heilige Geest in zijn leven. En er was toch geen enkel werk van genade dat hier aan dit moment vooraf ging. Nee, dat is ook zo. En de Heere had ook geen enkel aanknopingspunt bij deze man. Niet in zijn vroomheid, niet in zijn kerkgang. Zelfs niet in het feit dat hij misschien al half en half op het punt stond om net te doen als Lydia, zich aansluiten als een proseliet bij de Joodse synagogen om de ene ware God, de God van Israël, te dienen. En er was geen enkel aanknopingspunt in het leven van deze man waarbij de Heere aan kon knopen in deze nacht. Er was niets. Ah, maar moet er dan geen voorbereidend werk zijn? Dat is er vaak wel. Maar dat is geen vereiste. Voorbereidend werk is voor God geen vereiste. En als het er wel is, dan is het vaak ook nog maar erg kort. Er zijn meer voorbeelden van mensen in wier leven er geen voorbereidend werk van de Heilige Geest was. Bij Lydia was dat duidelijk wel het geval. U herinnert u dat van de preken daarover enige tijd geleden. Werk van Gods voorzienigheid, het werk van God door zijn geest in haar geweten, de onrust die zij had bij de heidense afgoden die haar niet bevredigen konden, de begeerte die ze had om een andere God te mogen kennen, het verlangen om rust te mogen vinden in de dienst van één God in plaats van de vele goden, enzovoort. De Heere had op bepaalde manieren zijn hand in haar leven gehad. Dat was allemaal nog niet zaligmakend. Want dat kwam pas toen de Heere haar hart ging openen, maar er was, zou je zeggen, voorbereidend werk. En bij deze stokbewaarder is het er niet, zoals het bij vele anderen het er ook niet was. Was het er bij Manasse, de goddeloze Manasse, die Jeruzalem van het ene einde tot het andere einde vervuld heeft met het bloed van de rechtvaardigen, zo zegt de schrift het. En die alle roepstemmen in de wind sloeg. Was het er bij die zondares die Jezus voeten nat maakte met haar tranen en ze daarna afdroogde met haar haren die haar leven vergooid had in de dienst van de zonde, Simon, de fariseer in wiens huis deze gebeurtenis plaatsvindt, neemt het de meester in zijn hart heel erg kwalijk en niet alleen in zijn hart. Als hij wist wie deze vrouw was, zou hij dat toch niet toestaan, zo fluistert hij tegen degene die naast hem zit. Maar er was geen voorbereidend werk van Gods genade in het hart van deze zondares. Paulus, u moet het er ook niet inlezen als de schrift het er niet zegt. Is er in Paulus leven voorbereidend werk van de Heere? Voordat de Heere hem op de weg naar Damascus neerslaat. Hij was blazende dreiging en moord tegen degenen die van die weg waren, die de naam van Christus beleden. Was er iets van Gods geest in zijn ziel? U moet niet denken dat omdat dat wel gebeurt, dat het altijd gebeurt. U moet niet zeggen, de Heere deed het daar zo, de Heere doet het daar zo, dus doet hij het altijd zo. Is er altijd iets van dat voorbereidende werk, een toeleidende weg of hoe dan ook? U moet dat er niet van maken, dan maakt u er weer een systeem van. Maar God is vrij om de wegen te gaan die hij verkiest. En of het de weg van Lydia is of dat het de weg van de stokbewaarder is, daar is God vrij in. En als hij verkiest om een voorbereidend werk te doen, dan is dat goed. En als hij verkiest om het zonder enige voorbereiding plotseling te doen, dan is dat ook zijn vrije macht. In ieder geval, er is geen enkele geschiktheid in de mens vereist. Geen enkel aanknopingspunt heeft God nodig. Als wij ergens een touw aan moeten vastmaken, dan moet er ergens een weer aan een haak zitten of een uitsteeksel of wat dan ook, want anders gaat het niet. Maar als God de touw van zijn genade ergens vast wil maken, dan maakt hij ook de haak waar het aan kan. Maar die haak is niet vereist van tevoren. En omdat er geen enkele geschiktheid en geen enkel aanknopingspunt vereist is, wat dan uit ons zou moeten voortkomen of wat de Heere eerst zou moeten werken, omdat er geen enkel aanknopingspunt in de zondaar vereist is, daarom hoeven wij ook nooit aan iemands bekering te wanhopen. Daarom kan God het in het leven van elk mens doen, dat wonder. En daarom hoeft er zelfs de grootste der zondaren, als hij in zijn geweten verontrust is en opgeschrikt is dat hij tegen al Gods geboden overtreden heeft, toch nog niet in wanhoop naar de stem van zijn geweten te luisteren en de conclusie te trekken, dan kan het voor jou niet meer. Want bij de Heere blijft het mogelijk. En daarbij zien wij in deze geschiedenis dat de Heere dat in een ogenblik zomaar doen kan. In een ogenblik. En als hij ingrijpt, wie zal hem dan tegenhouden? En wat gaat die stokbewaarder dan doen? Hij valt daar voor Paulus en Silas op de knieën neer. Wat hij daar gezegd heeft, weet ik niet, want dat staat er niet. Daar heeft hij niet gezegd, lieve heren, wat moet ik doen opdat ik zalig zal worden? Nee, dat heeft hij daar niet gezegd. Waarom niet? Omdat dat de geschikte plaats niet was om dat te zeggen. Wat heeft hij dan eerst gedaan? Hij haalt ze eerst naar boven. En hij brengt ze eerst naar buiten. Want in die plaats, in de binnenste kerker, horen ze niet. En op dat moment daar, terwijl zij daar nog zitten, zonder enige verzorging te hebben ontvangen, daar hoort hij die vraag niet te stellen. Die vraag brandt hem wel in het hart. Die vraag ligt hem wel op de lippen. Maar hij voelt toch, omdat zijn geweten geraakt is en omdat hij respect voor God en voor zijn knechten gekregen heeft, dat hij ze naar buiten moet brengen, dat hij ze in de vrijheid moet plaatsen en alle voorschriften die hij als gevangenbewaarder moest opvolgen ten spijt, hij voelt hier gelden die voorschriften niet meer. Hier is een hogere macht aan het werk dan de macht van de keizer in Rome. Hier is God aan het werk en hier zijn gezanten van die allerhoogste God. En wat God dan verder in zijn ziel gewerkt heeft. En wat een wonder. Wat een wonder, gemeente, dat hij nou net een man als Paulus tegenkomt. Want hij moet raad hebben. Dat is duidelijk. Hij is aan het eind met zichzelf in één keer buiten alles gezet. In één keer als een radeloos mens daar in zijn zonde en in zijn schuld komen te staan. In één keer als een mens voor de rand van de afgrond geplaatst. Of als u het anders gezegd wilt hebben, met de rug tegen de muur gezet, zodat hij geen kant meer uit kan. En u moet die raad hebben. Wat een wonder dat God een Paulus doet ontmoeten. Want als er één is die raad kan geven, dan is het deze man die zelf ook de gemeente Gods vervolgd heeft. En dat gaat hem toch in zijn ziel grijpen, die gedachte dat hij ze daar 's middags mishandeld heeft. Dat hij ze daar behandeld heeft als vuil, terwijl het knechten God zijn. Meesters, van wie hij leren kan. Gemeente, ziet u het wat er van een mens uit kan gaan? Ik bedoel, van een kind van God uit kan gaan. Wat heeft Paulus nou al met al tegen die man gezegd? Hebben ze 's middags met elkaar gesproken? Ik weet het niet. Misschien was Paulus wel bewusteloos toen hij daar in die binnenste kerker geworpen werd. Maar dat was geen kleinigheid wat daar op het marktplein van Filippi gebeurd was. Toen ze daar vele slagen kreeg. Misschien was hij wel half bewusteloos. Maar het ligt niet voor de hand om aan te nemen dat Paulus toen 's middags er een woord of twee tegen deze gevangenbewaarder gezegd heeft. Wat heeft hij nu al met al gezegd? Alles wat we weten is, doe u zelf geen kwaad, want wij zijn allen hier. En voor de rest heeft Paulus niets gezegd, maar is het van zijn leven uitgegaan. Bleek het uit zijn wandel, bleek het uit zijn gedrag, bleek het uit zijn leidzaamheid, bleek het uit zijn, ja, dat mysterie waar die stokbewaarder geen verklaring voor geeft. En hij zal er wel van gehoord hebben voor die tijd, want heel Filippi wist ervan. Heel Filippi, vooral ook toen die slavin met die waarzeggende geest vele dagen lang Paulus en Silas achterna riep. Hij heeft er natuurlijk van gehoord. Maar de wandel en het gedrag van deze dienstknechten Gods is voor stokbewaarder een spoorslag geweest. Zoals het voor vele mensen al een spoorslag geweest is, het gedrag, de wandel van Gods kinderen, om raad bij hen te vragen. Ach, en dan kan de Heere 1000 middelen gebruiken om een mens te brengen op de weg der bekering en te leiden in de weg der bekering. En de Heere kan 1000 middelen gebruiken om deze vraag aan de orde te stellen. Wat moet ik doen om zalig te worden? En dat is heus niet altijd langs deze weg bij de stokbewaarder. Dat kan op allerlei manieren. God kan een sterfgeval gebruiken om een mens te confronteren met de kortstondigheid van het leven, zodat hij gaat vragen, en als ik het nou eens geweest was. Terwijl dat dan geen vraag is die voorbij ging, en die je de volgende dag of de volgende week weer vergeten bent, maar een vraag die beklijft. De Heere kan het doen in het kinderhart al. Als hij via het onderwijs thuis of via het onderwijs op de zondagsschool of de dagschool het zaad van het evangelie plant in de ziel van dat kind, en als hij het gebed van een moeder of het gebed van een vader gaat verhoren, zodat heel stilletjes en heel geleidelijk aan in dat kinderhart de vraag aan de orde gesteld wordt: hoe kan ik zalig worden? Hoe kan ik de God van mijn moeder of van mijn vader leren kennen? Hoe kan ik deel krijgen aan dat heil dat zij bezitten? En de Heere kan ook via de donder van de wet, via de verschrikkingen van zijn majesteit in het leven van een mens, die hij misschien dan al wel vele roepstemmen gezonden heeft. Al die roepstemmen werden echter in de wind geslagen. De Heere kan op zo'n indrukwekkende wijze de bliksem en de donder doen flitsen en rollen, zodat in één keer de vraag aan de orde gesteld wordt: wat moet ik doen om zalig te worden? De methode is zo belangrijk niet. Schrijf elkaar niets voor in deze dingen. Want de methode is niet beslissend. En het instrument is niet beslissend, maar de vraag is beslissend. En langs welke weg wij ertoe komen, gebracht worden, gemeente, dat doet er niet toe. Belangrijkst is, en mag ik u dat dan maar gelijk vragen, als we naar de vraag van deze stokbewaarder toe gaan. Luistert u nou eens of u hem ook kent. En of u hem ook wel gesteld hebt in uw leven. Wat moet ik doen opdat ik zalig word? Wat is dat voor een vraag? Wat zit er allemaal in en achter die vraag? Nou, het eerste, er is bij die man een diepe overtuiging van zijn schuld gerezen. Wat? Ja, er is een diepe overtuiging van zijn schuld gerezen. Men heeft wel gezegd dat hij, als hij over zalig worden spreekt, bedoelt: hoe kan ik uit de handen van de autoriteiten blijven? Hoe kan ik gered worden? Want mijn leven staat op het spel. Die gevangenisdeuren staan open en de... En dat was zijn zorg. Hij was verantwoordelijk voor het leven van de gevangenen. Hij stond met zijn leven borg voor het leven van die gevangenen. En als er een ontsnapt was, dan moest hij ervoor boeten. En hoe kan ik daar ontkomen? Dat is onzin, die uitleg, want die gevangenen zijn er toch allemaal.
Dat heeft hij toen niet meer gevraagd. Dat was toen hij het zwaard in de hand had, wel het punt waar het om ging. Daarom, omdat hij vreesde dat ze ontsnapt waren en dan die eerloze dood na een eerloos proces voor de autoriteiten. Toen was hij bang voor zijn naam en voor zijn positie en daarom verkoos hij liever de dood via zijn eigen hand dan die weg die smaad en eerloosheid op hem zou werpen. Maar Paulus heeft toch gezegd, en hij heeft het nu ook met eigen ogen kunnen constateren, nu hij licht geëist had en nu hij binnengesprongen is, wij zijn allen hier. Nou, hij is er niet op uit om zijn, mag ik het zo plat zeggen, zijn huid te redden. Want die is gered, als daarop aankomt. En is hij dan bang dat het dak van die gevangenis op hem zal vallen en dat hij eronder verpletterd zal worden? Nee, want die aardbeving is al lang voorbij. Wat is standpunt? U moet de vraag verstaan in het licht van het antwoord. Het antwoord dat Paulus gaat geven. En dat antwoord laat zien dat Paulus de vraag verstaan heeft in de zin, wat moet ik doen om van mijn schuld verlost te worden? En dus heeft die man in één keer, hoe, dat weet ik niet, dat heeft de Heer niet geopenbaard en dan zal ik het ook wel niet hoeven weten. Maar in één keer heeft de Heer die man geplaatst voor het feit dat hij zondaar voor God is. En dat hij zonde schuld meebrengt en dat hij ervan verlost moet worden, want anders zal hij onder de last van zijn schuld verpletterd worden. Hij heeft begrepen, via de aardbeving, via het gedrag van die knechten Gods, nu hij staat voor het oog, in het oog van de majesteit Gods, in het oog van dat wondere, mysterieuze dat hij niet begrijpen kan, hij heeft beseft dat hij voor de allerhoogste God staat. Hij kreeg te maken met God. En hij zag het er in één keer ook duidelijk bij. Dat is de God tegen wie ik gezondigd heb. En vandaar die schreeuw en vertel mij nu over zaligheid. Vertel me nu hoe ik ervan verlost kan worden. Vertel me nu of het bij die God die ik nu voor het eerst in mijn leven ontmoet nog mogelijk is om behoudenis te verkrijgen. Hoe kom ik van mijn schuld af? Hoe kan ik voor deze God bestaan? Hoe komt mijn geweten tot rust en tot kalmte? En dan voelt hij heel goed dat hij die vraag niet hoeft te stellen in de tempel van de afgoden waar hij gewoonlijk heen ging. En dan voelt hij heel goed dat niemand hem een antwoord kan geven op die vraag dan deze twee die hij eerst naar buiten brengt omdat hij ze eren en respecteren wil. Gemeente, hebt u dat besef ook wel eens gehad in uw leven? Hoe, nogmaals, dat is Gods vrijmacht. Hoe het ontstaat, laat dat maar rusten. Maar hebt u het wel eens gehad dat u in één keer, of geleidelijk aan, al dieper en al scherper en al duidelijker geconfronteerd werd met het feit dat u als een schuldenaar voor God staat? Doordat God u plotseling uit de wereld haalde, of dat God u plotseling vanuit uw goddeloze, God vergeten wandel rukte, of dat de Heer u plotseling, of dat de Heer u langzaam en geleidelijk van zo'n vroom, godsdienstig mens ging veranderen in de beleving, in wat u werkelijk bent in zijn oog, een zondaar. Dat kan ook. En dat kan ook nodig wezen dat wij in eigen oog en in het oog van onze medemensen allemaal van die vrome en deugdzame kerkelijke mensen zijn die nog zoveel goeds hebben en die nog zo ernstig zijn en die van alles en nog wat denken te hebben en elkaar ook nog wijsmaken dat we wat hebben zonder dat we ooit schuldenaar voor God zijn geweest. En dat de Heere dan,
al die vroomheid aan flarden moet trekken en al die godsdienst die we gehad hebben en waar we nog wat van gemaakt hebben, ondersteboven moet werpen om ons te laten zien wat we werkelijk zijn. Oh ja, we kunnen van alles en nog wat zijn in eigen ogen. Zonder dat we er ooit erg in gehad hebben dat het woord van God zegt, arglistig is het hart. Maar weet u het? En dan in alle eerlijkheid voor Gods aangezicht. Weet u het? Wat het is om schuldig voor God te staan. Hebt u het ontdekt? Heeft God het u laten zien? Heeft de Geest uw oog ervoor geopend? Ik heb tegen u, o Heer, zwaar en menigmaal misdreven. Bent u, net als de verloren zoon, tot die erkentenis gekomen? Ik zal opstaan en ik zal zeggen, ik heb gezondigd tegen de hemel, tegen God. En het tweede wat er in die vraag zit, gemeente, dat is, hij is ook overtuigd van het gevaar dat voortvloeit uit dat geweten dat hem beschuldigt. Hij staat daar in één keer oog in oog met zijn schuld voor God. Maar als die God nu zijn bedreigingen eens uitvoert, hij voelt er wat van aan, hij zal nog veel meer onderwijs moeten hebben dan alleen wat hij tot nog toe gehad heeft. En dat komt allemaal wel, alles heeft zijn tijd en zijn plaats in Gods werk. Maar op dit moment voelt hij er toch al haarscherp iets van aan, dat hij de wet van die God gebroken heeft. En als God nu eens gaat doen, hij heeft de tekst nog nooit gehoord, maar in zijn geweten staat het nu toch al afgedrukt, vervloekt. Is een iegelijk die niet blijft in al hetgeen geschreven is in het boek der wet om dat te doen. Als God nu eens zijn wraakzwaard gaat wetten, hoe kan ik die straf ontgaan? En weet u wat dat gevoel doet in zijn leven? Het maakt hem actief. Het verlamt hem niet, het had hem makkelijk kunnen verlammen, want de schrik kan ons zo om het hart slaan, juist als wij deze dingen gaan ontdekken in ons leven voor het eerst of bij vernieuwing, dat we erdoor verlamd zouden raken, maar dat is nou een kenmerk van Gods genadewerk, dat het ons juist niet verlamt. Het zou het moeten doen als God bedoelde de mens in de wanhoop te storten, dan zou het de mens moeten verlammen, lijdelijk maken, totaal passief. Maar als God zaligmakend werkt, ook in het stuk der ontdekking, dan slaat hij met zijn schrik de ziel wel neer, maar hij verlamt hem niet. Dan slaat hij de mens wel op de knieën, maar hij slaat hem niet in het graf. Hij maakt hem niet lijdelijk. Oh nee, dat is een dodelijke leer. Alsof God de mens lijdelijk zou maken. Hier in de geschiedenis van die stokbewaarder die beeft en siddert, is duidelijk dat door de schrik des Heren in zijn ziel hij toch tot de uiterste activiteit wordt aangedreven. Kijkt u maar, hij springt naar binnen, eist licht. Hij zegt niet, nou ik kan de morgen ook wel afwachten, als ze nou toch allemaal hier zijn, dan kan ik de deuren weer sluiten. Een beetje improvisorisch misschien wel, maar met een grendeltje erbij en met een touw of met een ketting aan de buitenkant en dan zien we morgen wel verder, geest verder. Nee, hij wacht niet af totdat het morgen is, nu. Hij beeft en siddert, hij brengt die gevangenen, Paulus en Silas, naar buiten en de andere gevangenen dan, die laat hij rustig zitten, ja maar... Die laat hij rustig zitten, er is haast bij, er is nood in zijn ziel. En voordat ze even verder zijn, hebben ze zelfs een huissamenkomst, waar hij ook zijn hele gezin bij samengeroepen heeft. Gemeente, als u echt overtuigd bent van de nood die boven uw hoofd hangt. Als u echt overtuigd bent van het gevaar waaraan u blootgesteld bent, dan kunt u geen ogenblik rustig zitten en afwachten. En dan kunt u met geen enkele mogelijkheid u meer beroepen op het dogma van 's mensen onmacht. Heus niet. Maar dan is een mens door de nood gedreven, uiterst gespannen en actief. Omdat hij weten moet hoe in zijn nood een antwoord van Gods wegen hem redden kan. En daarin komt juist het besef van de nood openbaar. Illustratie, om het wat duidelijker te maken. Stel voor, er is een meisje, een jong meisje verloren geraakt. Het is de weg kwijtgeraakt, is zoek geraakt. Het is donker geworden. Kan de weg naar huis niet meer vinden. En ten einde raad is dat kind maar ergens weggekropen in een hol of ergens tussen de struiken. Het huilt om de mami. Ze weet niet meer hoe ze thuis moet komen. En tenslotte huilt het zichzelf in slaap. En dan wordt het licht. En dan kijkt ze om zich heen als ze wakker wordt. En dan ziet ze dat ze in het hol van een slang is weggekropen. Is ze dan pas in gevaar? Is er gevaar dan pas groter? Nee, maar ze is zich nu bewust van het gevaar. Ze heeft de hele nacht al in gevaar verkeerd, maar toen wist ze het niet. En wat nu? Wat nu? Rustig afwachten totdat ze daar gevonden wordt? Nee, met alle spoed en alle haast die dat kind kan voortbrengen, zo snel mogelijk uit de buurt van dat dodelijke gevaar. En hoe komt het dat ze gaat vluchten? Doordat ze de ontdekking doet. En redeneert ze dan, ik kan dat niet volhouden tegen die slang en dat beest kan me inhalen. Ze redeneert helemaal niet, maar de nood drijft haar, want haar veiligheid is alleen maar gelegen als ze uit de buurt van dat ondier kan komen. Gemeente, geestelijk ook, onze veiligheid is alleen maar gelegen als we het gevaar onder ogen gaan zien. En als we gaan vluchten voor het gevaar, zodra ons de weg gewezen wordt. Want wij zijn ook in gevaar, ja dat weten we niet. Hè? We slapen in het hol van een adder. De Bijbel gebruikt het beeld van iemand die slaapt in de top van een mast. Dat is een beste plaats om te slapen. In de top van een mast. Je hebt er geen eens erg in dat je heen en weer zwiept met die mast en vooral met de top van de mast. Maar dat is ons beeld. Zo staat het ermee voor. Zo afgestompt voor de werkelijkheid zijn we. Zo blind. Zo verduisterd. De afgrond van het eeuwig verderf gaapt aan onze voeten. En we zouden ondanks alle waarschuwingen zo doorlopen totdat God het licht doet aanbreken. Totdat God in één keer de werkelijkheid voor onze ogen plaatst. En dan zien we het. En dan. Hebt u het al eens gezien? Het gevaar. Is het licht al aangegaan. En de dag al aangebroken. En daar zit er nog een derde element in en achter die vraag. Hij heeft niet alleen zijn schuld voor God gezien en niet alleen het gevaar gezien waar die door zijn schuld en door zijn verlorenheid in verkeert, maar hij heeft ook zijn eigen hulpeloosheid gezien. Want nou kan hij er helemaal nog niks aan doen zelf ook. Wat moet ik doen opdat ik zalig zal worden? Hoe kan hij nu zelf iets aan die situatie veranderen? Dat heeft hij ook op dat moment beseft. Hij kan het niet. En zijn goden dan? Ook niet. En zijn priesters dan? Ook niet. En zijn vrouw dan? Ook niet. Niemand
De enige waar hij heen kan vluchten zijn deze boodschappers Gods. De enige tot wie hij tenslotte vluchten kan is God zelf in zijn Zoon. Wat moet ik doen? Nee, hij zegt niet om mezelf zalig te maken. Wat moet ik doen om zelf de verlossing te bewerken? Wat moet ik doen om mezelf uit deze moeite te verlossen? Wat moet ik doen om zelf die schuld te betalen? Wat moet ik doen om zelf het gevaar te ontvluchten? Wat moet ik doen om zalig gemaakt te worden? Ik heb iemand nodig die sterker is dan ik zelf ben. Ik heb iemand nodig die meer is dan alle mensen samen. Gans hulpeloos tot hem gevlogen. Hebt u die ontdekking ook gedaan? De ontdekking van het gevaar en tegelijk de ontdekking, en nou kan ik er zelf nooit uitkomen. De ontdekking, en heb ik een ander nodig die me helpt, een ander die me verlost, een ander die me redt. Nou, dat zit er toch in die vraag, dat leg ik er toch niet in, gemeente. Als ik dit erin leg, dan snap ik van het antwoord van Paulus niks. Dan heeft Paulus het er ook in gelegd. Niet waar? Paulus die spreekt niet, je wil uit handen van de autoriteiten blijven. Nou, vertrouw maar hierop, we zullen een goed woordje voor je doen. En ik zal wel voor je pleiten dat alle gevangenen fijn achtergebleven zijn. En dat er niemand ontsnapt is. En aan die aardbeving kon je tenslotte ook niks doen. En dat alles zo wonderlijk. Paulus die spreekt in zijn antwoord alleen over Jezus Christus en geloof in Jezus Christus en dan zult ge zalig worden. Niet dan zul je uit handen van de Romeinse autoriteiten blijven, maar dan zul je van je schuld verlost worden en dan zul je van je verlorenheid en van je hulpeloosheid en van het gevaar verlost worden. Gelooft in de Heere Jezus Christus. Gemeente, ik leg het er niet in. Maar dat is de werkelijkheid in de ziel van die man. Samengevat. Zijn zaligheid is op dit moment het belangrijkste geworden wat hij ooit belangrijk heeft geacht. Tot op dat moment heeft hij aan zijn zaligheid waarschijnlijk niet zoveel gedacht. En aan de echte zaligheid nooit. Tot op dit moment in zijn leven kon hij het zelf redden. En als hij eens een keer moeilijkheden had, dan had hij toch zijn goden waar hij toe bad. En dan bracht hij weer eens een extra offer. Maar tot op dit moment in zijn leven heeft hij nooit aan zijn zaligheid, aan de redding van zijn arme ziel gedacht. En nu is dat in één keer het belangrijkste. En bij u? En bij u? Denkt u er nog niet aan? Wat moet er dan eerst nog gebeuren voordat u aan de zaligheid van uw arme ziel gaat denken? Voordat u gaat vragen aan de Heer, Heer, hoe kan ik gered worden? Hoe is er vergeving voor mijn zonde? Denkt u daar nooit aan? Heb u dat dan niet nodig? Is het u dan nog niet genoegzaam gezegd? Of bent u onder al die roepstemmen en de prediking dienaangaande zo afgestompt dat u zegt, ja, dat weet ik en dat weet ik en dat heb ik al lang gehoord. En dan blijft het toch allemaal zo. Wat moet God dan nog meer doen om u te overtuigen dat uw zaligheid zo belangrijk is? En vervolgens gaat het die man, en dat blijkt ook uit zijn vraag, om zijn eigen zaligheid. Wat moet ik doen om zalig te worden? Hij heeft begrepen dat het ook nog een persoonlijke zaak is. En dat je niet als massa door de Heere verlost wordt. Zijn eigen ziel is kostbaar geworden in zijn ogen. En dan heeft hij ook begrepen dat er wat gedaan moet worden. Dat de zaligheid niet vanzelf komt. Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Ja, er moet wat voor gedaan worden, gemeente. Niet in de zin van het werkverbond, zo niet. Niet in de zin van eigen verdienst. Maar we moeten er wel wat voor gaan doen. En we moeten er wel wat voor overkrijgen. En we moeten er ook wel wat voor gaan opgeven. En we moeten er ons wel inspanningen voor getroosten. Wat moet ik doen? En hij is ook nog een keer gewillig geworden
om alles te doen wat hem aangeraden wordt. En elke weg te gaan die hem aangewezen wordt. Het doet er niet toe wat. Hij is nu op een punt dat hij gewillig is om alles te doen wat God hem door zijn knechten aanwijst en prijst. Als hij maar zijn arme ziel gered krijgt. Zo gaat dat toch als de Heere de dingen werkelijk aan de orde stelt. Toetst u zichzelf of u deze allerbelangrijkste vraag in uw leven ook aan de orde hebt leren stellen? Is dat ervan gekomen? Of zit u altijd nog in de tweede, derde, vierde rangs vragen, ook op godsdienstig gebied? Oh, dat is vaak zo. Dat is vaak in het jonge leven zo, in de puberteit, als we eens vijf willen debatteren, waar haalde Kaïn zijn vrouw vandaan? Wat een dwaze vraag. Doet dat er wat toe? Als je zaligheid op het spel staat? Wat hebben we vaak een onbelangrijke vraag. En als we dan wat ernstiger denken te zijn geworden. En de schijn willen hebben dat we wat ernstiger zijn geworden. Dan komen we met vragen die toch ook vaak nog weer redeneervragen zijn. Ja, hoe kan dat nou? God is de God die de verkiezing heeft gedaan en toch worden we verantwoordelijk gehouden. Hoe kan dat nou? Kun je daarmee leven met die redeneringsvragen? Dat zijn ook maar tweederangsvragen. Die misschien alleen maar de bedoeling hebben de indruk te wekken dat u toch ernstig met die dingen bezig bent. Ik zeg niet dat je die vraag ook niet als een levensvraag in je leven kunt krijgen. Dat kan ook. En dat je ermee vast kunt lopen. En dat de duivel er ook nog een keer gebruik van kan maken om je onrustig te hebben en te houden. En misschien in een soort wanhoop bij het woord en bij de belofte Gods vandaan te doen vluchten. Dat kan ook, maar dat is het bij niet iedereen die met deze vragen bezig is. Bij velen zijn dat echt tweede en derde rangs vragen. Wat een onbelangrijke dingen. En wat wordt er dan op tijd zoek gebracht met onbelangrijke zaken. Ook in het geestelijke leven, in het godsdienstige leven. Houd er toch mee op. Met uw tijd en met uw ziel te verkwanselen. Wat moet ik doen, opdat ik zalig word? Hoe krijg ik een genadig God? Mijn ziele, doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rechtvaardig verschijnen voor God? Het is de mensen gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel. En wat dan, mijn ziel, zijt ge geborgen? Dat is de belangrijkste vraag waar de mens mee in aanraking kan komen. En die moet aan de orde komen, gemeente, want als die vraag in ons leven nooit aan de orde komt, als we er altijd langsheen kunnen leven, of als we er in een zekere godsdienstigheid ook wel, oppervlakkig een antwoord op denken te hebben, dan zal het niet best zijn met ons. De weg nogmaals waar langs de Heere dat doet en de methode die de Heere gebruikt, die zijn ondergeschikt. Maar de vraag zelf. Deze vraag moet uw vraag zijn. Wat moet ik doen, opdat ik zalig zal worden? En als je die vraag dan gesteld hebt, is dan goed. Kun je dan met de vraag zalig worden? Nee, er komt ook een antwoord. En dat antwoord, daar preek ik nu niet over, want dat zou veel te veel stof met zich meebrengen. En dat zou veel te veel tijd vergen dan we vanavond beschikbaar hebben. Dat hoop ik de volgende keer te doen. Maar ik heb geen garantie dat ik het volgende keer kan doen. En u hebt geen garantie dat u dat antwoord een volgende keer kunt horen. Dus daarom noem ik het wel. Het antwoord van de apostel Paulus. Geloof in de Heere Jezus Christus en gij zult zalig worden.
Gij en uw huis. Amen.
We zingen Psalm 32, het vijfde vers. Aan het einde van ons samen zijn weer voor u buigen, u erkennen voor het feit dat u de vragen aan de orde stelt waar het om gaat in ons leven. Wij stellen ook een hoop vragen aan de orde, maar daarover kunnen we beter zwijgen. Want wat wij soms allemaal durven vragen, Heere, dat is alleen maar een demonstratie van onze ongeestelijkheid. Hoe vroom we misschien ook de vorm proberen op te houden. Maar als u de vragen aan de orde stelt, dan gaat het werk van de zaligheid beginnen. Dan wordt het straks inderdaad ook verlossing beërven. Daarom wij bidden van u, Heere, dat u wat u bij deze stokbewaarder deed, op een bepaalde manier ook bij ons allemaal wil doen. We hebben het er niet over en we vragen u niet of u het ons op dezelfde manier wilt leren, want dan zouden we u de weg voorschrijven. Maar we vragen u alleen, Heere, geef dat we die vraag mogen kennen en ook het antwoord en de beoefening van wat ons in dat antwoord ook wordt meegegeven. We vragen u, Heere, dat u ons bekeren wilt van zoveel vragen die geen wezen hebben. En dat u ons wilt leren voor het eerst of bij vernieuwing aan u te bidden, aan u te vragen, Heere, wat moet ik doen om zalig te worden? Wilt u mij zalig maken? Wilt u me verlossen van de schuld van mijn zonde? Wilt u me verlossen uit het gevaar dat me bedreigt? Wilt u me in die uiterste hulpeloosheid waarin ik als zondaar ben terechtgekomen, uw genade schenken? Om zo biddend te worstelen aan uw genadetroon en het dan te mogen ontvangen uit de Heere Jezus Christus. Alles wat wij van onszelf niet hebben, maar wat u om niet geeft. En dan vragen we u ook, Heere, om uw genade voor de week die voor ons ligt. Voor kracht in alles wat ons wacht. En we vragen u, Heere, ootmoedig en eerbiedig, dat ook de gebeurtenissen van de week die begon, de dingen die komen gaan, in het midden der gemeente, nog tot een eeuwige zegen mogen zijn. Wees gij ons nabij, ook op de weg van het verdriet, om Jezus wil. Amen. Psalm 107, het zevende vers. Gaat dan zijn in vrede, draagt met u Gods zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.